Leuk dat je luistert naar de podcast van Ik Vertrek naar Portugal.nl. Het platform om jouw Portugal-avontuur tot een succes te brengen. Of je nou op vakantie gaat, gaat emigreren, alleen de taal wil leren, of je er al woont en misschien een bedrijf wilt beginnen, daar komen natuurlijk veel vragen bij kijken. Wij gaan in gesprek met mensen die deze stappen al hebben gezet en delen graag hun verhaal. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mette. Zij is samen met haar man naar Portugal geëmigreerd en hebben samen een biermerk opgericht genaamd Beastie Bears. Vanwege de afstand hebben we deze podcast opgenomen door middel van een videocall. Daardoor is de kwaliteit misschien net wat minder dan je van een normale podcast gewend bent. Desalniettemin hopen we dat je het een leuke en leerzame aflevering vindt. Veel plezier met luisteren.
Hi Mette, ik vind het echt superleuk dat je er bent in de podcast. Je bent de eerste gast, dus ik heb er super veel zin in. Ik vind het heel erg leuk dat jullie je verhaal willen delen. Jullie zijn natuurlijk een tijd geleden vanuit Nederland naar Portugal geëmigreerd. En niet zomaar, jullie hebben ook nog besloten om daar een eigen bedrijf op te richten. Dus daar wil ik natuurlijk alles over horen. En dan gaan we gelijk beginnen met de eerste vraag. En dat is, als je van tevoren had geweten hoe je leven er op dit moment uit zou zien, had je dan ook deze stap gewaagd?
Eerst dankjewel en heel leuk om mee te kunnen doen. Zeker. Ik had 100% zeker het weer gedaan. Het is allemaal heel anders dan ik van tevoren had bedacht. Maar dat neemt niet weg dat ik het zo weer zou doen.
Oké, wat goed om te horen. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het in het echt is. Je kan alleen maar aannames doen. Om eventjes een soort goede context te geven van hoe jullie leven in Nederland was. Kan je dat misschien kort beschrijven?
Wij woonden in Nederland in Voorschoten de laatste jaren. Ik werkte bij de politie als forensisch adviseur. En mijn man als IT'er. Ik werkte vooral aan overlijdensonderzoeken, kwaliteitsverbetering. Allerlei projecten deed ik om de kwaliteit van processen te verbeteren. Dus vooral achter de computer vergaderen. En daarvoor werkte ik als onderzoeker bij de VU. Deed ik onderzoek naar euthanasie. Dus op de een of andere manier was ik altijd bezig met zwaardere onderwerpen, zou ik maar zeggen.
Ja, precies.
En dat is nu heel anders. Nu niet meer in loondienst en heel ander soort onderwerpen.
Ja, precies. En hadden jullie echt een bepaald moment dat jullie echt allebei, want je bent met je man gegaan, dat jullie allebei dachten van, we gooien nu het roer om? Of was dit iets wat al veel langer speelde? Hoe is dat proces bij jullie gegaan?
Ja, het was wel echt iets wat al heel lang in ons hoofd zat. Wij kennen elkaar al vanaf dat we biologie studeerden. En ja, toen al dachten we, wij gaan naar het buitenland. We gaan een stage lopen in het buitenland en dan gaan we samen ergens naartoe. Maar op de een of andere manier is dat nooit echt gebeurd. Omdat altijd dan toch er iets anders was of een andere reden was. Dan was de een kon iets doen in een bepaald land, maar dan de ander niet. Dus het is altijd alleen maar gebleven bij korte werkbezoeken hier en daar. En nooit echt bij weggaan.
Okay.
En ja, en waarom dan toen toch ineens? Ja, eigenlijk omdat we toen toch dachten van, ja, als we het nog willen doen. Ja, we waren er ineens allebei echt klaar voor om een nieuw avontuur aan te gaan. Ook al heb je alles op orde en heb je gewoon een heel goed leven. Ja, we waren toch op zoek naar iets meer of iets anders. En we dachten, dit is wel echt het moment om het te doen. En die stap wel te zetten. Je kan natuurlijk ook wat heel veel mensen doen, wachten tot je met pensioen gaat en dan in een ander land gaan wonen. En dat is in heel veel opzichten heel veel makkelijker, dus dat snap ik heel goed. Maar wij dachten, we gaan niet nog 20, 25 jaar werken in de hoop dat we dan nog gezond en wel zijn en dan die stap nog kunnen nemen. We gaan het gewoon nu doen.
Ja, precies. Ja, je weet natuurlijk ook helemaal nooit wat je allemaal nog gaat overkomen. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad een goede stap. Hoe kwamen jullie eigenlijk bij Portugal terecht? Was dat echt het land waar jullie altijd al naar keken? Of had het ook een ander land kunnen zijn?
Het had ook een ander land kunnen zijn. We hebben eigenlijk verschillende landen overwogen. En ja, heel veel, dat viel dan toch weer af. Dan ben je op vakantie en denk je, oh, hier zou misschien wel kunnen. Dan ga je een beetje huizen kijken. En dan denk je toch, ja, nee, ik kan hier niet wonen. En Portugal was wel al vaak langsgekomen, maar ook al wel vaak afgevallen, vooral vanwege de taal. Ja. Omdat ik er erg tegenop zag om Portugees te moeten leren. Dus ik had wel een voorkeur voor een Engels sprekend land of eventueel Spaans, dacht ik, is ook nog wel makkelijker. Maar ja, toen was het toch eigenlijk Portugal om allerlei redenen het meest, wilden we het liefst. En toen dachten we, nou, dan doen we dat Portugees, dat doen we er dan wel bij.
Ja, want hoe is het dan om, Portugees wordt niet echt omschreven als een hele makkelijke taal om te leren. Dus het heeft hele andere uitspraken dan wij als Nederlanders gewend zijn. Maar hoe is dat jullie afgegaan en op welk niveau zitten jullie, zeg maar, nu?
Ja, het is wel echt heel erg moeilijk om te leren. We zijn er echt al jaren mee bezig nu. En nog steeds ben ik niet op het niveau dat ik vind dat het echt goed genoeg is om, ja, om alles gewoon te kunnen doen wat ik wil doen. Dus we blijven gewoon daaraan werken en leren. En ja, het is heel verschillend ook wat je hier ziet. Sommige mensen die, ja, die lijken het ook niet eens echt te proberen en die doen het gewoon in het Engels en die redden zich blijkbaar ook op de een of andere manier. Ik denk dat voor mij dat echt niet realistisch is met ons eigen bedrijf. Maar ik zie gelukkig ook mensen die wel echt vloeiend Portugees hebben geleerd. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Dat het mij ook wel gaat lukken met nog een jaar oefenen of 2 jaar oefenen of misschien 5 jaar oefenen. Maar dat ik uiteindelijk ook wel op dat punt kom dat je echt Portugees kan spreken en verstaan. En gewoon op een normale manier kan praten.
Ja, precies. Want wat maakt het zo'n moeilijke taal? Of wat maakt het zo moeilijk om, zeg maar, te leren en het echt vloeiend te spreken, dat je met lokale Portugezen gewoon een makkelijk, leuk gesprek kan hebben?
Ja, het is gewoon dat mensen praten, ze spreken niet alles heel duidelijk uit. Dus als iemand heel duidelijk spreekt en langzaam en rekening houdt met dat jij niet goed Portugees spreekt, dan kan je het eigenlijk wel goed verstaan. Maar als alle woorden aan elkaar geplakt worden en alle klinkers vallen weg, ja, soms, zelfs als ik iets, ik heb zo'n app die ik dan nog steeds doe, of ik kijk Portugees tv, en soms dan, zelfs al is het ondertiteld, dan nog moet ik een zin een paar keer terug kijken om überhaupt het erin te kunnen herkennen. Dus dat is echt heel, dat is gewoon heel lastig.
Ja, precies. Dus het vergt gewoon heel veel oefenen, luisteren, blijven proberen en misschien het ook durven praten tegen Portugees, zodat je dat ook steeds beter dingen gaat herkennen en zo.
Ja, precies. Precies. Ik hoop dat gewoon heel veel oefeningen uiteindelijk ervoor zorgen dat je het gewoon vlekkeloos kan spreken. Maar het is ook niet zo gek natuurlijk als je bedenkt dat je al eigenlijk je hele leven Engels spreekt. En als je dat dan vergelijkt, hoeveel oefeningen je daarin hebt gehad met alles wat je ziet op tv en in songtekst en met mensen die je spreekt. Ja, wil je op dat niveau komen? Ja, misschien is het ook gewoon wel iets wat 10 jaar duurt of langer nog.
Ja, je ziet vaak in van die tv-programma's dat natuurlijk die kinderen, die leren het supersnel omdat je dan op zo'n school zit en dan kan je niet anders. Maar als je natuurlijk ook nog Nederlands ernaast praat en Engels, dan is het extra moeilijk, denk ik. En het schijnt volgens mij ook hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is.
Ja, helaas dus, hebben we niet meer de beste leeftijd om een nieuwe taal te leren.
Nee. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen. En qua, dus jullie hadden besloten om naar Portugal te gaan. Hoe hadden jullie toen bedacht op welke plek in Portugal? Want het is ook nog een redelijk groot land. Je hebt wel echt verschillende interessante gebieden, denk ik, voor Nederlanders die naar Portugal gaan. Hoe hebben jullie dat besloten toen?
Ja, wij dachten eerst eigenlijk meer in Noord-Portugal te gaan wonen. En we hebben gewoon een grote reis gepland door heel Portugal heen. En we zijn echt wel vaak hier geweest om allerlei gebieden te verkennen. Ook binnenland, meer in de stad. Het klimaat verschilt ook heel erg. In Noord-Portugal is het ook veel regenachtiger. Binnenland kan het weer heel warm zijn in de zomer. Dus ja, eigenlijk hebben we gewoon allerlei dingen afgewogen en bekeken. En ja, in Algarve is het klimaat wel gewoon heel fijn. Dat het dus in de zomer iets minder warm wordt dan echt in het binnenland. Dus dat was toch ook wel een reden om uiteindelijk bij de Algarve uit te komen. En omdat we toch ook wel een beetje in enigszins stedelijk gebied wilden en niet te veel in het binnenland of niet te veel in de bergen.
Ja, precies. Dat je echt niet helemaal afgesloten bent van
precies. Ja. Sociale ik heb toch leven. Wel, ik heb toch ook af en toe wel behoefte om gewoon naar, ja, niet dat ik echt zo'n shopper ben, maar ik wil toch wel gewoon af en toe naar winkels kunnen gaan of ja, gewoon een beetje keus hebben en een beetje het gevoel hebben. Ja, zoals je dat eigenlijk ook in Nederland hebt, dat zoek je dan toch een beetje om je ook thuis te voelen. Of dat zocht ik dan om een beetje thuis te kunnen voelen.
Ja, precies. En jullie zijn gestrand in de Algarve.
Ja.
Hoe ziet, waar zitten jullie precies?
Wij wonen in Tavira, dus dat is Oost-Algarve.
Ja.
En daar wonen we nu in een huurhuis. En we gaan een huis bouwen nog verder in de oostelijke Algarve, echt tegen de grens met Spanje aan.
Oké.
Dus daar gaan we uiteindelijk landen.
Oké, en want hoe hebben jullie, emigreren is één ding, maar ook echt ergens een huis zoeken of kopen of noem het maar op, dat is nog weer een heel andere tak van sport.
Ja,
Hoe hebben
ja.
jullie dat, ja, hoe zijn jullie dat aangevlogen?
Nou, dat was wel echt een nadeel van de Algarve. De Algarve is echt veel duurder. Dus als je in Centraal Portugal keek, daar konden wij gewoon een huis kopen. En hier in de Algarve, ja, voor ons budget zagen we eigenlijk niet huizen waar wij gelukkig van werden. Dus zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om dan een stuk land te kopen en zelf een huis te bouwen. Wat ook allerlei voordelen heeft, maar ook allerlei nadelen heeft. En één daarvan is dat het allemaal heel lang duurt, want we hebben dat stuk land nu inmiddels al een jaar of twee, misschien al langer zelfs. En we hebben inmiddels wel een bouwvergunning om daar te bouwen, maar er is nog steeds geen steen gelegd.
Okay.
Dus het is wel een heel lang proces waar je heel veel geduld voor moet hebben.
Ja, precies. Geduld is denk ik sowieso wel handig als je naar Portugal emigreert, hoe ik het tot
Ja.
nu toe uit allerlei verhalen heb begrepen.
Ja.
En, want hoe, een stuk land kopen, dat zeggen we dan nu even heel simpel, maar hoe,
Ja.
ja, hoe werkt dat?
Ja, zoals je in Nederland huizen op makelaarsites hebt, heb je hier ook heel veel land wat wordt aangeboden. Heel veel land mag je helemaal niet bouwen. Soms wordt het wel verkocht alsof je daar mag bouwen, maar dat is dan eigenlijk niet zo. Dus ja, je kan daar een beetje gaan zoeken en op Google Maps kijken van waar ligt dat stuk land dan, want het staat dan ook vaak niet aangegeven. En je erin verdiepen van vaak als er een ruïne staat die een beetje serieuze proporties heeft, dat het echt een huis is geweest, dan is de kans groot dat je er ook daadwerkelijk mag bouwen. Of als het een beetje in stedelijk gebied ligt, mag je daar soms bouwen. Dus zo ga je steeds verder zoeken naar een stuk land. En ja, in ons geval wilden wij dan ook wel het liefst aangesloten op water en op elektriciteit.
Ja.
Wat niet essentieel is, maar toch wel fijn. En eerst hebben we ook naar hele grote stukken land gekeken. Wat ook weer een voordeel kan hebben, omdat je er eerder mag bouwen. Maar ja, dan zagen wij toch wel een beetje op tegen, nou, het is dan vaak nog meer afgelegen. En je hebt dan natuurlijk ook de verplichting om te onderhouden voor brandgevaar. Dus daar komt ook wel weer van alles bij kijken. Dus we hebben toch een beetje gekozen voor iets wat relatief veilig was. En,
ja,
en niet al te groot was, alhoewel het wel heel groot is. Maar naar Nederlandse maatstaven, maar wat naar Portugese maatstaven niet zo groot is.
Oké, okay. En je hebt dan, want je hebt inderdaad al die websites. Nou, Idealista is er één van, maar je hebt er nog wel een paar. Daar gingen jullie dan op kijken. Dan heb je misschien dat je dan een soort een paar favorieten of zo hebt.
Ja,
en ga je
ja.
dan naar een makelaar toe? Of is, hoe werkt
ja,
dat?
Ja, we hadden op een gegeven moment een vaste makelaar. En we hadden een hele Excel met alle opties, prijzen, plussen, minnen, wel of niet bevestigd en uitgezocht. En dan planden we uiteindelijk weer een week hier om die succulenten allemaal te bezoeken. En we hadden toen ook al een architect gevonden die ook meekeek naar welke stukken land lijkt realistisch om verder uit te zoeken of je daar ook daadwerkelijk mag bouwen. Zodat als we uiteindelijk echt voor een bepaald stuk land gingen, dat dat dan ook enigszins realistisch was. En dan konden ze het verder gaan uitzoeken. Dan teken je al voorlopig contract en dan konden ze echt gaan uitzoeken of het inderdaad akkoord is en je daar mag bouwen.
Ja, precies. Dus wel echt een professional aangehaakt op het
ja.
moment dat jullie het echt gingen uitzoeken en echt, echt
ja,
die regelgeving, gaan kopen, zeg maar.
Ja, die regelgeving is wel zo complex dat, zeker als je echt zoals wij dan hebben gedaan, een stuk land koopt om daar te willen bouwen, dat is wel zo complex. Dat kan je niet helemaal zelf. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die een appartement kopen wat nog gebouwd moet worden. Ja, dat is natuurlijk dan veel simpeler, want dan ben je gewoon onderdeel van een heel project. Maar nu zijn wij zelf het project eigenlijk.
Ja, precies. Oké, dus ook wel weer echt iets heel spannends en met veel uitzoekwerk, kan ik me voorstellen.
Ja.
Nou, een ander spannend ding wat ik al in het begin eventjes aanhaalde, maar is dat jullie natuurlijk een eigen bedrijf zijn begonnen. Jij was
ja.
in Nederland nog in loondienst. Je man die was al ondernemer, had je even in het voorgesprek al aan mij verteld. Ja, wat hebben jullie voor bedrijf, om daar eens even mee te beginnen?
We brouwen bier. Dat was ook echt het doel toen we hier naartoe gingen. Dachten we gaan hier naartoe om een huis te bouwen en een bierbrouwerij te bouwen. Uiteindelijk gaan we wel een huis bouwen, maar niet een bierbrouwerij bouwen. Dus we zoeken nog steeds een locatie voor de bierbrouwerij. Maar we zijn nu wel al bij een andere brouwerij. Dat kunnen we huren en dan kunnen wij daar bier brouwen. Dus we maken nu al bier. En we zijn begin dit jaar begonnen met ons bedrijf. En nu sinds een paar weken hebben we ook echt al bier wat we verkopen. En we maken eigenlijk allerlei soorten bier. We hebben 3 bieren die we vastmaken. Die een beetje divers zijn ook in smaken. En daarnaast maken we dan steeds specials. En wat we verkopen is een abonnement. Waarbij mensen elke maand een box krijgen thuisbezorgd. Met ja, een aantal vaste bieren. Maar ook steeds met specials. En met informatie over die bieren. En ja, allemaal leuke achtergrondinformatie doen we daar ook bij. Food pairing en dat soort dingen.
Ja, ik vind het echt super leuk en stoer dat jullie zo die stap hebben gezet. Want ja, je kan ook zeggen, we gaan iets heel anders doen. We nemen alleen onze laptop mee en we gaan, weet ik veel, als coach of adviseur of whatever. Maar jullie hebben er echt voor gekozen om een product op de markt te gaan zetten. En ook nog zelf te gaan maken, het product. Hoe kwamen jullie dan bij dit specifieke type bedrijf, zeg maar, om op te richten?
Ja, ja, wat jij zegt, dat is zeker waar. Dat zie je ook heel veel mensen doen hier. Die zijn gewoon digital nomads en die nemen gewoon hun werk mee. Maar ja, doen eigenlijk hetzelfde als wat ze ergens anders deden. En dat is ook absoluut een makkelijkere manier van emigreren dan hoe wij het doen. Maar wij wilden juist eigenlijk ja, dat de roer omgooien, wilden we eigenlijk op alle fronten. En wij vonden het ook een uitdaging en wilden gewoon heel graag ons eigen bier gaan maken en verkopen. En het leek ons gewoon ontzettend leuk om echt een product te maken. Om echt iets te maken wat je uiteindelijk in je handen kan houden. En wat je dan, wat je kan zien en wat je kan voelen.
Ja, precies. En hoe is tot nu toe hoe is dat proces zeg maar bevallen? Want in Nederland, als je een bedrijf begint, dan ga je waarschijnlijk naar de KVK. Nou, dat is, je moet even wat dingen uitzoeken, maar allemaal niet super ingewikkeld. Hoe is dat in Portugal?
Ja, het is in Portugal op zich ook niet super ingewikkeld. Je kan eigenlijk gewoon een bedrijf starten. Je hebt hier dan niet een KVK, maar je gaat dan naar de Belastingdienst en dat kan gewoon online. Je kan in principe met 10 of misschien 20 muisklikken een bedrijf openen, dus dat is niet heel moeilijk.
Okay.
Maar wat wel lastig is dat je die 20 muisklikken, die moet je wel op de goede plekjes zetten. Want je beslist eigenlijk als je dat bedrijf opent wel over allerlei dingen en of je gebruik maakt van bepaalde regelingen of niet. Dus daar heb ik wel heel veel tijd in gestoken om uit te zoeken wat voor regelingen er zijn. Voor startende bedrijven in het algemeen. Kan ik daar gebruik van maken? Wil ik daar gebruik van maken?
Ja.
En uiteindelijk heb ik nergens gebruik van gemaakt. Maar okay. Ja, het is toch wel belangrijk om zeker te weten wat het precies inhoudt. Want heel veel mensen ook tegen je zeggen van, oh, jij moet dat doen. En dan ja, moet je wel zeker weten van, nee, ik doe dat niet. En ik doe dat niet om deze reden.
Ja, precies. Dus ook weer heel veel uitzoekwerk. Waar kan ik me voorstellen heel veel tijd in gaat zitten. Is dat hele proces ook in het Portugees? Of is daar ook nog een Engelse variant op?
Nee, dat is allemaal in het Portugees.
Oké.
Ja, en we hebben een aantal accountants bezocht. Die dan zeg maar adverteren dat ze voor expats zijn. Dus dan denk je, oh, dan kan ik terecht in het Engels. En dan blijkt dat ze helemaal alleen maar Portugees spreken en ook helemaal niks specifieks weten voor jouw situatie als buitenlander. Dus je moet voor dat soort dingen ook wel veel Portugees begrijpen. Ik had wel een goed Portugees boek gevonden wat ik veel gebruikt heb. En waarin ook gewoon voor Portugezen die een onderneming willen beginnen wordt uitgelegd hoe het allemaal moet. En ja, dat was op een niveau dat ik het ook kon begrijpen. Dus daar heb ik ook wel heel veel aan gehad. En uiteindelijk ook een accountant gevonden waar ik dan echt specifieke vragen aan kon stellen. Die de laatste twijfels wegnam over, oké, ik ben dit van plan, maar dat is ook een optie. Wat kan ik beter doen? En dan uiteindelijk voel je zeker genoeg om het echt te doen.
Ja, precies. Dus het is wel prettig als er eventjes iemand meekijkt die ook echt Portugees is. Of die er in ieder geval heel veel verstand van heeft.
Ja, en gewoon een accountant of een adviseur is nog beter, die echt goed daarover meedenkt en weet wat de valkuilen zijn en wat de kansen zijn, wat dingen zijn waar je op moet letten. Dus dat is wel de moeite waard om dat echt te doen. En
ja,
ook de moeite waard om even door te zoeken naar iemand die ja, die zich er echt in verdiept en niet gewoon alleen maar denkt van, oh, lekker even cashen.
Ja,
want je hebt hier ook het systeem dat je hebt echt twee vormen van bedrijven. En bij één vorm, de georganiseerde vorm, daar moet je een accountant hebben. En de accountants hier vragen 200, 300 euro per maand. En ja, als je net een bedrijf start, dan is dat eigenlijk niet een kostenpost die je wil maken. Maar als je kiest om het simpele regime te doen, zoals dat dan heet, ja, dan zitten daar ook weer consequenties aan vast. Dus ja, dat zijn wel
belangrijke... Het zijn allemaal afwegingen. Ja.
Ja, ja.
Oké. En zijn er dan dingen echt heel erg tegengevallen? In de tijd zeg maar, dat jullie bezig waren met jullie bedrijf opzetten? Of tegenslagen die er zijn geweest?
Nou, ja, echt tegenslagen niet. Behalve dat alles gewoon anders is gelopen dan ik oorspronkelijk had gedacht. Dus ik had in Nederland een bedrijfsplan gemaakt. Nou, dat kon eigenlijk wel integraal in de prullenbak. Dat was echt, ja, wij dachten eigenlijk in groot volume te gaan produceren. Dan kan je ook goedkoper produceren en dan aan supermarkten verkopen. Maar ja, we hadden eigenlijk al het hele proces hier veel brouwerijen bezocht. En dat hebben we ook gedaan toen we hier weer toen we hier echt kwamen wonen. En ja, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat aan supermarkten verkopen gewoon niet zo handig is om te doen. Omdat je marges echt heel klein zijn. En omdat ja, de supermarkten hier allerlei voorwaarden stellen waar je helemaal niet aan kan voldoen als startende ondernemer.
Okay.
Dus dat was eigenlijk helemaal niet realistisch. Dus toen ja, hebben we eigenlijk een aantal andere opties overwogen. En vandaar ook dat we nu het idee bedacht hebben om abonnementen te verkopen direct aan mensen. Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander idee van je bedrijf voeren. En er komen hele andere dingen bij kijken.
Ja, precies. Dus je moet heel flexibel eigenlijk zijn om gaandeweg je vooraf bedachte ideeën bij te kunnen. En eigenlijk dus ook moeten bijstellen.
Ja. Ja, ik ben wel blij dat we die plannen gemaakt hadden, want anders had ik niet durven komen. Als ik niet had uitgerekend dat het uiteindelijk realistisch was en dat gevoel ook had, dan hadden we die stap niet durven zetten. Maar ja, je moet wel tegelijkertijd ook realiseren dat het waarschijnlijk allemaal net anders gaat lopen dan... Tenminste, in ons geval liep het allemaal anders dan wij dachten. Ja.
Ja, ja, ja. En waren er dan ook nog dingen, want ik bedoel, het is toch een hele andere cultuur. Hoe mensen daar gewoon zijn, maar ook hoe ze werken. Zijn daarin dingen dat je echt, ja, die je van tevoren niet had kunnen bedenken, maar waarvan je nu denkt, jemig, dat maakt het toch wel lastiger of uitdagend of...
Ja, wat ik wel lastig vind is dat ja, in Nederland kan je eigenlijk heel veel uitzoeken gewoon door op internet te zoeken. Hier hebben heel veel bedrijven geen website. Je moet hier mensen vaak via kennen. Of soms hebben ze dan nog wel een Facebookpagina of soms heb je gewoon alleen maar een telefoonnummer. En dan weet je eigenlijk ook nog steeds niet wat voor producten of diensten mensen aanbieden. Dan moet je eigenlijk gewoon bellen of dan willen ze bij je langskomen om te bespreken wat zij dan kunnen aanbieden. En dan heb je echt heel lang al heel veel contact voordat je uiteindelijk voor het eerst een prijs hoort. En ja, dat vind ik wel lastig. Dat maakt wel dat het allemaal nog veel langzamer is dan... ja, de processen duren allemaal al lang, maar dat geeft wel extra vertraging steeds. En veel producten kan ik hier, zeg maar wat ik nodig heb aan ingrediënten voor het bier, maar ook de flesjes en de kroonkurk en de doosjes en alles wat erbij komt kijken. Ja, heel veel moet ik uiteindelijk importeren. Dus heb ik niet goed kunnen vinden of niet betaalbaar kunnen vinden in Portugal. En moet ik dan toch importeren, terwijl eigenlijk we het liefst zoveel mogelijk van zo dichtbij mogelijk willen halen. Dus dat blijft nog wel een zoektocht naar goede dingen die ik echt in de buurt kan vinden.
Ja, precies. Dus dat vertraagt misschien ook af en toe de snelheid waarmee dingen kunnen worden gedaan.
Ja, ja, absoluut. Ja, en zeker omdat het toch ook een hele organisatie is. Ja, het bier maken kost al een aantal weken. Dus daarvoor moet je ingrediënten bestellen. Je moet de hele planning al klaar hebben voor het hele jaar wat je gaat maken. Je moet inschatten hoeveel klanten je hebt, hoeveel verkopen je maakt. En dat loopt dan ook allemaal weer net anders. Dus dat moet je ook allemaal weer steeds bijstellen. En ja, dan heb je een pallet met flesjes besteld. Maar dan kom je erachter dat het harder gaat of minder hard gaat. Nou, minder hard is dan niet zo erg. Maar als het harder gaat, ja, dan moet je weer op tijd zijn met bestellen. En moet het weer op tijd geleverd worden. Dus dat is, het is wel complex qua organisatie.
Ja, precies. Je moet een goede inschatting kunnen maken. Maar je weet eigenlijk helemaal niet precies waarop je het moet gaan baseren op dit moment.
Precies, precies. Ja, we maken eindeloos voorspellingen en nieuwe Excels en dan weer nieuwe Excels. Ja.
Oké. En ik denk dat mensen ook vaak wel het spannend vinden als ze gaan emigreren van... Ja, maar ik heb het nu in Nederland mijn vrienden en hoe ga ik daar dan een sociaal leven opbouwen? Lukt dat wel? Noem het maar op. Hoe is dat jullie vergaan? Vond je het meevallen? Leer je makkelijk mensen kennen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, je leert op zich wel makkelijk mensen kennen, maar ja, het is natuurlijk wel zo dat je vrienden, de mensen die je al heel lang kent en je familie, ja, die laat je natuurlijk toch achter. En het is wel lastiger om daar contact mee te onderhouden. Je ziet elkaar minder vaak. Dus dat is absoluut waar. Maar ja, tegelijkertijd ja, leer je ook wel veel nieuwe mensen kennen. En is het ook wel leuk dat de mensen die je hier wel komen opzoeken, die blijven dan ook vaak wat langer, dat je daar eigenlijk ook weer op een hele andere, een hele leuke manier contact mee hebt. Weer heel anders dan als je ze in Nederland zag voor een uurtje of een paar uur. En hier zie je ze dan ineens dagenlang. Dus ja, dat heeft eigenlijk ook weer iets heel leuks en bijzonders.
Ja, en, precies. Ja. Want hoe leer je dan, hoe leren jullie de meeste mensen kennen? Is dat bij wijze van door online op bepaalde forums, Facebook, noem het op, of ook gewoon op straat? Of?
Ja, het meeste eigenlijk wel via Facebook. Terwijl ik had notabene niet eens Facebook voordat we gingen emigreren. Ik heb daar nooit wat mee gedaan. Ja. Maar nu is dat echt wel een heel belangrijk ja, kanaal. En je hebt heel veel groepen voor in de Oost-Algarve, de West-Algarve, Nederlanders, Amerikanen, expats gemengd. Mensen die in Tavira wonen van allerlei nationaliteiten. Dus zo heb je eigenlijk allerlei groepen waar je weer via mensen kan leren kennen. En ja, daar wordt dan mee afgesproken in een café 's avonds. En dan ja, zijn er 20 mensen en dan zie je vanzelf alweer met wie je een klik hebt. En verder af kan spreken daarna.
Ja, precies. Ja, dat is wel grappig. Dat is vaak volgens mij ook als je gewoon allemaal in het buitenland woont, om het zo te zeggen, of bent. Dat je dan toch al sneller een klik hebt, of in ieder geval een soort aanknopingspunt, omdat je allebei hetzelfde al voor een groot deel hebt meegemaakt.
Ja. Ja, dat is ook echt zo. Het is wat dat betreft weer een beetje hetzelfde als dat je net op de universiteit begint en daar dan die eerste dag bent. En ja, je kan dan eigenlijk heel makkelijk vrienden maken, want iedereen is daar soort van ontheemd en vreemd en weet niet wat hij moet doen en waar hij moet zijn. Dus je, ja, degene naast wie je toevallig gaat zitten, dat is dan gewoon ineens je nieuwe beste vriend.
Ja, precies.
En daarna is het dan in Nederland, ja, als je iemand in de supermarkt tegenkomt die ook Nederlands is, ja, dan zeg je niet van kom je vanavond bij me eten, maar hier zou dat wel kunnen. Dat is een beetje overdreven, dat doe ik nou ook weer niet. Vaak als ik Nederlands in de supermarkt hoor, dan denk ik van oh, even niks zeggen. Dus... Ik heb er ook niet altijd zin in. Maar ja, je kan eigenlijk wel heel makkelijk hier weer nieuwe connecties opbouwen.
Ja, precies. Nou, dat is toch wel een soort fijn gevoel. Dat je denkt van, omdat dat, ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen dat gewoon eng vinden. Van ja, dadelijk zit ik daar helemaal in mijn eentje of met alleen mijn gezin. Maar misschien als je dus echt moeite erin doet qua, je moet natuurlijk wel de deur uitgaan. Want als je heel dag thuis blijft zitten, dan kom je ook niemand tegen. Ja. Maar de mogelijkheden die zijn er in ieder geval, als ik het van jou zo hoor.
Ja, vind ik zeker wel, ja. Ja, absoluut.
Oké, nou, leuk om te horen. En als je nu, ik kan me voorstellen dat jullie wel bepaalde verwachtingen hadden voordat jullie gingen. Of in ieder geval zoiets hadden van, dat is een beetje waar we naartoe willen, daarom gaan we die stap wagen. Heeft het jullie ook gebracht wat jullie hadden gehoopt, deze stap?
Ja, eigenlijk zitten we daar gewoon nog middenin. Dus ik zie het nu echt nog als een periode van opbouwen. En ja, we zijn nog absoluut niet waar we willen zijn. En het is nu echt heel erg hard werken. En dat zal het de komende jaren ook nog wel zijn. En ik hoop dan dat we over 5 jaar echt in een situatie zijn dat we zeggen van oké, nu loopt het bedrijf lekker. Misschien staat er al een huis. We zijn weer gesetteld. We hebben alles weer op orde. We hebben een leuke nieuwe vriendenkring. Dus ja, dat is nu nog niet de situatie. Het is nu gewoon nog vooral echt hard werken. We genieten ook wel van dingen, maar het is vooral nog hard werken. Maar dat had ik eigenlijk ook niet verwacht, dat het al zo snel zou kunnen. Je moet wel echt lange adem hebben. En ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat we uiteindelijk op dat punt gaan komen. En hier uiteindelijk een leven kunnen opbouwen wat is waar we voor gekomen zijn.
Ja, precies. Dus het is misschien nog iets te vroeg om te zeggen, omdat je natuurlijk ook wel een heel groot plan aan het verder aan het uitwerken bent, om het even zo te zeggen.
Ja,
En
precies.
als je nou andere mensen die of overwegen om te emigreren, of door midden in het proces zitten, heb je dan nog bepaalde tips voor hun vanuit jouw eigen ervaring waarvan je zegt van, nou ja, gewoon eigenlijk in de breedste zin, heb je nog tips voor die mensen?
Nou, niet echt tips eigenlijk. Maar wat ik voor mezelf denk is, ja, hoe het ook uitpakt, wat er ook van komt. Ik ben sowieso blij dat ik dit gedaan heb. En ja, weet je, zelfs al denk ik over 10 jaar of misschien over 20 jaar, ik wil weer terug naar Nederland, dan denk ik ook niet dat het plan mislukt is. Dan heb ik gewoon een geweldig avontuur gehad en dan ga ik gewoon op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Dus ja, voor mezelf heb ik in ieder geval het idee van het kan eigenlijk niet misgaan.
Nee, oké. Nou, dat vind ik sowieso een hele mooie insteek en gedachte. En misschien dan meer iets specifieker, een soort concrete tips voor bijvoorbeeld het emigratieproces met al die stappen die daarbij komen kijken. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van, ja, als ik dat had geweten, dat had me sowieso 3 dagen werk bespaard? Of, of is het gewoon altijd een iets langduriger proces en moet je
Ja,
gewoon even
ja.
accepteren dat je dingen moet uitzoeken en noem het maar op.
Ik denk dat dat het belangrijkste is, gewoon dat je moet accepteren dat het allemaal heel lang gaat duren. Ja, tegelijkertijd kan dat je ook misschien juist wel afschrikken als je denkt, oh, ik ga nu 1 jaar lang in het papierwerk zitten. Dus ja, sommige dingen moet je misschien ook van tevoren helemaal weten. En toen wij hier net kwamen, toen dachten we van, nou, de eerste maand die hebben we dan gewoon even om alles te organiseren en te regelen. Nou, we zijn hier nu straks 1 jaar en dan hebben we nog steeds niet alles geregeld. Maar ja, of je dat weer allemaal moet realiseren. En er zijn ook niet echt makkelijke oplossingen of quick fixes van, ja, je hebt natuurlijk wel bedrijven die je kunnen begeleiden, dus misschien als je het niet ziet zitten dat je dat kan doen. Ja, wij hebben er gewoon voor gekozen om het allemaal zelf te doen, omdat we dachten, ja, we moeten hier zelf een bedrijf opstarten en oprichten en we moeten het gewoon allemaal zelf begrijpen. Dus we hebben echt bewust die keuze gemaakt om het allemaal zelf te doen, maar dat hoeft natuurlijk niet. En ja, een beetje ook afhankelijk van wat je hier precies gaat doen, kan je het jezelf wel makkelijker maken dan wij gedaan hebben.
Ja,
En je
precies.
maakt het jezelf sowieso makkelijker om als je een bedrijf begint waarbij je je diensten aanbiedt of services aanbiedt in plaats van producten. Dus ja, weet je, we hebben bewust die keuze gemaakt. Maar als je dat niet ziet zitten, dan zou ik ook wel zeggen, ja, er zijn makkelijkere manieren om dit te doen.
Ja, precies. Je moet het wel echt graag willen dan.
Ja, je moet het graag willen. Maar goed, dat is ook natuurlijk weer, weet je, wij kiezen hiervoor omdat dit onze passie is, omdat dit is onze droom. En onze droom is om hier in Portugal te wonen, in een mooi klimaat, een bierbrouwerij te hebben, ons eigen label te hebben. Dus ja, dan had ik misschien iets anders kunnen doen. Maar ja, dan zou ik het toch jammer vinden dat ik dit niet geprobeerd had.
Ja, precies. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Ik vond het echt heel erg leuk om je verhaal te horen. Ik ben heel erg benieuwd ook naar jullie biertjes. Ik ga binnenkort eentje proeven, want het smaakt naar meer. Waar kunnen mensen meer vinden over jullie bier? Dat is misschien nog wel even leuk.
Ja, ze kunnen meer vinden op www.beastiebeers.com. En Beastie is Baasty Beers, Bears. En we hebben ook een Facebookpagina en een Insta, dus daar kunnen mensen ook ons volgen.
Oké, top. Nou, ik ga sowieso even een linkje plaatsen op ons Instagram-account.
Ja, leuk.
Ik hoop dat het allemaal supergoed gaat verlopen met jullie bierwerk en met het huisbouwen. En nou, we blijven jullie volgen om op de hoogte te blijven. En dankjewel voor je tijd.
Ja, nou, heel veel dank dat ik mijn verhaal mocht vertellen. Dus,
graag gedaan.
Super.
Vond je dit nou een leuke podcast? Zit je nog met een vraag? Of zou je het leuk vinden om zelf een keer te gast te zijn om jouw verhaal te delen? Stuur dan een mailtje naar hello@ikvertreknaarportugal.nl en we spreken elkaar snel.